kerkraad maakt u nog het volgende bekend. Dat bij de gehouden ambtenarenverkiezing broeder P.M. de Waal gekozen is. En dat hij zijn verkiezing heeft mogen aanvaarden. De bevestiging zal DV 3 december in de ochtenddienst plaatsvinden.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 147 en daarvan het derde vers: zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Het derde van 147. Luisteren we met eerbied naar Gods heilige wet en stellen we ons onder haar tucht, waarna wij zingen het negende vers en daarvan het negende vers van Psalm 6. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord, De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Daarna lezen wij Jesaja 55, waarvan de versen 8 tot en met 11 onze tekst vormen. We luisteren naar de wet, we zingen het negende van Psalm 6. En daarna Jesaja 55 en de versen 8 tot en met 11 vormen onze tekst.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, ja, nog iets dat uw naaste is. Alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat ge niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot den Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw liedergedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaan ook zijn. Het zal niet ledig tot me wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.
In onze voorbeden willen wij denken aan de zieken. Op dit moment ligt zuster Visser Koudstaal in het ziekenhuis vanwege een buikvliesontsteking. Dan zijn er zorgen in het gezin van broeder en zuster De Rooy. Er is bij broeder G.P. De Rooy een gezwel in zijn hoofd geconstateerd. Ze moeten nog verder constateren of het een kwaadaardig of een niet kwaadaardig gezwel is, maar het is best een hele ernstige boodschap. Dan willen wij ook denken aan onze oude zuster Molenaar Masbergen, die opgenomen moest worden in een verpleeghuis. Zij verblijft in De Wetering in Rotterdam-Beverwaard. Dan denken we ook aan zuster Van Die, die nog steeds in het Dordwijk ziekenhuis verblijft. Er is blijdschap in het gezin van Martijn en Henriette van Belle van Gelder. Daar is een gezonde zoon geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht aan de morgen van deze aan u gewijde dag. Dat we als gemeente samen zijn gekomen rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Waarvan wij net ook gelezen hebben dat dat woord van u dat uit uw mond uitgaat niet ledig tot u zal wederkeren. Maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En Heere, wij bidden u daar dan ook om of gij ook deze dag dat woord kracht wilt laten doen in ons aller hart door het werk van de Heilige Geest. Allereerst ook bij uw knecht, dat hij door uw geest gezalfd zal worden en bekwaam gemaakt. U hebt het beloofd. Onze bekwaamheid is uit God. En wilt gij hem dan ook helpen in het ontvouwen van uw woord, dat het mag zijn naar de zin en mening van de Heilige Geest en tot stichting van de gemeente. Ja, dat ook de onbekeerden in ons midden de kracht van uw woord voor het eerst in hun leven mogen gewaar worden, opdat het daadwerkelijk zal komen tot een zoeken van u de Heere en hun zich bekeren tot u de Heere. Maar ook in het leven van degene die de kracht van het woord al reeds hebben ondervonden, dat zij leren verstaan Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ze ook van hun paan niet af zouden glijden. Heere, wilt gij daarom hen voor struikelen bevrijden, en ga gij hen met uw heiligt voort, in de bestrijding van de duivel, in het dragen van het dagelijks kruis, in het sterven aan deze wereld, in het kruisigen van het vlees, in het leven naar uw wet. Heere, wilt gij toch een vermaak geven in het wandelen in uw geboden. En maak hun voetstappen vast in uw woord, Heere, opdat zij van hun paan niet af zouden glijden. Heere, wij bidden u voor de gemeente met al haar zorgen en moeite en verdriet. Heere, wilt gij toch met de rouwdragenden in ons midden zijn en hen sterken, zodat zij zich door u gedragen en ondersteund en vertroost mogen weten. En wij bidden u voor de bejaarden die aan huis gebonden zijn of die in verpleeghuizen zijn, die ook met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u hen ook uw zegen schenken, dat zij ook in hun gedachten bij ons mogen zijn. Wij bidden u in het bijzonder voor onze oude zuster Molenaar Masbergen, die nu nog thuis is, maar de komende week naar een verzorgingstehuis moet, omdat het thuis niet langer meer gaat. En u weet dat het voor haar een hele moeilijke stap is. Maar we bidden van u of gij toch met haar wilt optrekken. En of gij met uw Heilige Geest in haar hart wilt werken, opdat zij ook voor en toebereid mag worden op die grote godsontmoeting, dat ze toch een borg mag leren kennen voor haar ziel. Heere, wilt gij haar troosten ook in haar weduwschap. En wij bidden u ook voor onze zuster van die ook heel verdrietig is. Heere, wij bidden u of gij haar wilt vertroosten. Heere, gedenk ook haar omstandigheden. U weet dat zij uitziet naar een plaats waar zij definitief kan verblijven. Zou u spoedig die weg willen openen. En we dragen in het bijzonder ook onze zuster Visser Koudstal aan u op, die altijd zo vaak zorgen heeft in haar lichaam en nu in het ziekenhuis ligt. En wij bidden u of gij ook met haar wil zijn. We danken u dat de antibiotica-kuur gelijk ook aansloeg, zodat de beterschap optrad. En wij bidden u, geef toch dat dat ook voortgezet mag worden, maar bovenal dat zij ook door al deze dingen geleid mag worden tot het zoeken van u de Heere en het vinden van u de Heere. Heere, wij dragen in het bijzonder ook broeder De Rooy aan u op, die een ernstige boodschap heeft gekregen. En u weet ook wat er door hem heen gaat en door zijn vrouw en kinderen. En wij bidden u of gij ook wil sterken in deze weg. En gelukkig dat er eventueel ook een operatie kan komen, waardoor het gezwel weggehaald kan worden. Daar danken wij u voor dat dat mogelijk is. Maar wij bidden u ook om uw zegenende hand en geef toch dat dat ook voorspoedig mag gaan, zodat wij ons mogen verblijden in uw grote daden. Maar dat vooral ook deze weg voor hem tot zegen, tot nut mag zijn, tot geestelijk nut. Om u de Heere te mogen leren kennen en u de Heere te mogen leren vrezen. Heere, gedenk zo allen dan die bijzondere zorgen hebben in de kring van de gemeente. En wij bidden u ook of gij ons wil helpen om dat te dragen achter u de Heere aan en te verdragen wanneer wij dagelijks pijn hebben, psychisch zwak zijn of uitgeschakeld zijn of een burn-out hebben. O Heere, wilt gij toch helpen om dat ook te verdragen en dat in uw hand te leggen. Bewaar ons allen toch voor opstand wanneer we ermee te maken hebben. En geef ons leidzaamheid om achter u de Heere aan te mogen komen. Heere, wij bidden, wij danken u ook dat in het gezin van Martijn en Henriette een gezonde zoon geboren mocht worden. Alles mocht goed zijn en dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is een wonder. En wij bidden u of gij hen dat wilt laten zien. En dat vooral ook voor hen er een geestelijke les uit geleerd mag worden. Dat zoals dat kind geboren moet worden, dat zij allen zo wederom geboren moet worden door dat onvergankelijke zaad der wedergeboorte. Door de werking van de Heilige Geest. En Heere, wij bidden u daarom of gij dat wil schenken. En richt ook de moeder weer op en sterk haar om haar taak weer op te pakken in de kring van het gezin. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding Psalm 126, de versen 1, 2 en 3. De Heere zegene u en uw gaven. 126, vers 1, 2 en 3.
Ik deel nog even mee dat vanavond er weer zondagavond catechisatie is. Om 8:00 en wij behandelen, uit mijn hoofd gezegd, Jacobus 3, de eerste versen. Misbruik van de tong. En wij zingen straks na het amen van de prediking Psalm 71 en daarvan het 11e vers. Ik zal blijmoedig henen treden in zere mogendheid. Mijn hart is uitgebreid, o Heer, om uw gerechtigheden, ja, die alleen te prijzen op aangename wijze. Het 11e vers na het amen van de prediking. De achtergrond van onze tekst vormt de tijd waarin Jesaja leefde, namelijk voor de ballingschap. En dat de profeten die ballingschap aangekondigd hebben. En dat Jesaja een boodschap heeft voor die toekomstige ballingen. Jesaja wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. En onze tekst begint met het woordje want. En dat betekent dat daarmee onze tekst verwijst naar de teksten die daarvoor staan. Dus ik zou zeggen, lees maar mee. Dan kunt u meedenken terwijl er gepreekt wordt en jij ook. Want dat heeft er alles mee te maken met wat er aan vooraf gegaan is. Die twee teksten, de versen 6 en 7. Zoekt. Ben je wat kwijt? Wat dan? Zoekt de Heere. Ben je de Heere kwijt? Terwijl. Twee keer staat dat woordje in de tekst. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat woordje terwijl is heel belangrijk, want dat is nu. Dat woordje terwijl, dat betekent namelijk in het heden der genade, nu je de gelegenheid nog hebt. Zoeken, roepen. Er staat een woord in het Hebreeuws, dat betekent vanuit de nood waarin u verkeert. Jesaja komt met dit krachtige appel naar het volk toe. Opdat zij die besluiteloosheid zouden overwinnen. Ze staan maar te aarzelen en ze staan maar te kijken en te luisteren naar Jesaja. Maar hij wil als het ware heel krachtig op hun hart binden dat ze nu nog de tijd hebben om de Heere te zoeken. En nu nog de tijd hebben om hem aan te roepen. Met de belofte dat hij te vinden is en dat hij nabij is. Kan een tijd komen dat dat dus niet meer mogelijk is. Dat geldt natuurlijk ook voor ons gemeente. En in welke weg dan? En dan volgen wij de Bijbellezing even voor het tekstverband. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. De goddeloze, ben jij dat? Ben ik dat? Of word je dan beledigd als dat gezegd wordt tegen je? En de ongerechtige man, dat is de man die zich laat leiden door het ongeloof, dat er geen hel, dat er geen hemel is, dat er geen oordeel is, dat er geen toekomend gericht is, dat er geen genade is. De ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Zijn gedachten, dat is de bekering, want er staat, en hij bekeren zich tot de Heere. Hij keren zich van die weg af, van die gedachte af. Die heilloze weg. En dan lees ik verder. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Niet van dan, als een soort voorwaarde, nee, zo, in die weg. In die weg van waarachtige boetvaardigheid en waarachtige bekering zal God zich ontfermen. Tot onze God, de bekering richt zich tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Om zo eigenlijk ook die hoorders aan te sporen tot de Heer te gaan, omdat Hij een genadig ontfermer is die de zonden vergeeft. En dan komt onze tekst, want, en dan gaat het dus over Gods gedachten en Gods woord. Dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij de heerlijkheid van Gods gedachten. Ten tweede de kracht van Gods woord. En ten derde de vrucht van Gods gedachten en Gods woord. Dus Gods gedachten en Gods woord. De heerlijkheid van Gods gedachten. De kracht van Gods woord. En de vrucht van Gods gedachten en Gods woord. Want, teruggrijpend op vers 6 en 7. Gods gedachten. Die gaat Jesaja vergelijken met onze menselijke gedachten. En hij zegt, oh die gedachten van God die zijn zo heel anders dan onze menselijke gedachten. Onze menselijke gedachten die zijn beperkt. Die zijn duister. Die zijn wantrouwend. Die zijn zondig. Die zijn eigenzinnig. Die zijn egoïstisch. Maar Gods gedachten, die zijn wijs. Onbeperkt. Goed. Almachtig. Vrijmachtig. Vlak daarvoor heeft Jesaja immers wat over onze gedachten gezegd. Namelijk de gedachten van een ongerechtige man. Dat hij zijn gedachten dient te verlaten. Maar daartegenover Gods gedachten. En waar denkt Jesaja dan aan? Aan welke gedachten van God kunnen wij die gedachten weten? Kunnen wij die gedachten lezen? Jawel gemeente, want God heeft die gedachten bekendgemaakt. En heel specifiek wijzen onze kanttekening er dan op aan welke gedachten hier Jesaja heeft gedacht. Als het gaat om Gods gedachten, ik lees die kanttekening voor. Gij mensen zijt van zulk een aard dat gij het niet lichtelijk, dat is makkelijk, vergeeft, nog vergeet, als u iemand vertorend heeft, dus diep gekwetst heeft. En in zonderheid als hij het te grof maakt. Maar ik, dat is de Heere, vergeef weldra al degene die het leed is, dat zij mij vertorend hebben. Die mij om vergeving bidden. Ik ben ook niet wankelmoedig, nog ontrouw, gelijk de mensen. Maar al wat ik beloof, doe ik gewisselijk. Dus wat zegt de Heer hier eigenlijk? Beoordeel mij niet naar uw menselijke maatstaven, zoals u doet, zoals ik doe. Als het gaat om vergeving. Dus het gaat in die gedachten in onze tekst over de vergeving van zonden. Hoe God een zondaar vergeeft. Dan zegt God, dat doe ik niet zoals u vergeeft. Trouwens, heb je dat al gedaan tegenover je naast? Die je gekwetst heeft. Die je beledigd heeft. Die je zeer gedaan heeft. Die je misschien iets verschrikkelijks heeft aangedaan. Heb je die persoon al vergeven? En hoe heb u dat dan gedaan? Heb u dat onvoorwaardelijk gedaan? Of houdt u nog een brok in uw hart? Dat je toch altijd maar weer eraan denkt en dat je niet echt onbevangen met die persoon meer om kunt gaan. Ja, je hebt het wel gezegd, maar laat je het dan ook merken in je daden. Of kom je er op een hele fijnzinnige manier toch altijd weer op terug door de persoon eraan te herinneren. Ja, maar dominee, u moest eens weten wat hij mij aangedaan heeft of wat zij mij aangedaan heeft. Dat is wel zo diep krenkend. Dat kan ik zomaar niet vergeten. Daar kan ik niet overheen stappen. Hij of zij heeft een grote wond aangebracht en mij zo grof beledigd. Ja, maar het is de roeping om die persoon toch te vergeven. Kijk, en zo ben ik nou niet. Dat wil God er eigenlijk mee zeggen. Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. En mijn wegen zijn niet. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan ulieder gedachten. Want gemeente, denk er nou eens over na, hoe diep ik God gekrenkt heb. Hoe vaak ik tegen God gezondigd heb. Hoe ik zijn naam door het slijk heb gehaald toen ik een vloek gaf. Zomaar dat misbruikte, omdat ik mij pijnigde. Of omdat ik mij ergerde. Dat ik zomaar lag te slapen terwijl er gepreekt werd. En dat ik de waarschuwingen zomaar uit de wind heb geslagen terwijl de zonde aangewezen werd. En dat ik God eigenlijk niet serieus neem. Terwijl het oordeel mij zo ernstig wordt aangekondigd. En terwijl de Heere lokt met het evangelie. Dat ik zijn zoon versmaad, zijn bloed vertrap. Zijn heilige geest bedroef. Zijn heilige geest uitblus. En toch zomaar voortga met zondigen. Al zijn dat misschien in uw ogen wel hele kleine zonden. In jouw ogen. Dat je toch gewoon voortgaat. En dat je voortdurend God kwetst in zijn aangezicht. Spuugt in zijn aangezicht. Dat je met je zonden God naar beneden haalt. Dat je God uitlokt om te toornen. Om je naar de hel te sturen. En dat naar zijn rechtvaardig oordeel. En dat God dan toch zegt en dat ik je wil vergeven. Want mijn gedachten zijn veel hoger dan ulieder gedachten. En mijn wegen zijn veel hoger dan ulieder wegen. Dat ik je toch wil vergeven. Wat is dat vergeven? Vergeven, dat is onvoorwaardelijk de zonden wegnemen van u. En die zonden wegwerpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Zodat hij er ook nooit meer op terugkomt. Vergeven, dat is bij God veel duidelijker, helderder en heerlijker dan de manier van vergeven zoals wij mensen dat proberen te doen. Want wij zijn niet trouw, wij zijn wankelmoedig. Wij komen er dan toch op een bepaald moment weer op terug en dan zullen wij zeggen, nou zie je nou wel, daar heb je weer datzelfde waar je me vroeger ook zo mee gekrenkt hebt. Maar dat God dat nou nooit doet. Dat God er nou nooit, nooit meer op terug zal komen. Ik zal nooit meer op u toornen. Ik zal nooit meer op u schelden. Omdat hij zijn eigen lieve zoon gezonden heeft naar deze aarde. En dat hij in het vlees van die dierbare middelaar en borg de zonde en de ongerechtigheden heeft gestraft. dat hij zijn eeuwige toorn over de zonde van zijn volk over hem heeft uitgestort. En dat de hitte van zijn gramschap op zijn dierbaar lijden is geblust. En dat nu gepredikt kan worden dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat er zo'n ruimte ligt in dat dierbare bloed van Christus. Dat hoe grof, hoe erg, hoe diep beledigend, hoe krenkend wij God ook getergd hebben met onze ongerechtigheden. Maar dat er in Jesaja 55 vers 7 staat: en onze God vergeeft menigvuldiglijk. Niet alleen kwantitatief, dus hoeveel zonden je gedaan hebt, maar ook kwalitatief. Hoe ernstig, hoe erg die zonde is. Hoe diep, beledigend, krenkend. Maar dat God die zonden vergeeft. Dat zegt Jesaja in je gemeente. Omdat niemand onder ons ooit zou kunnen zeggen: ik heb te veel. Ik heb te erg gezondigd. Zoals Kain dat helaas deed. Dat mijn zonden vergeven kunnen worden. Een diep beledigende uitspraak van Kain. Alsof de vergeving van zondigen ook maar enige beperktheid zou hebben. Zo verkondigt Jesaja hier het evangelie. Ja, gemeente. En nou is het zien en het horen van dat woord nog niet direct het delen daaraan. Daar gaat het om. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De uitwerking van Gods woord. Want hoe krijg ik daar nou deel aan? Zal iemand ook zeggen: ja, dominee, dat geloof ik echt wel, dat God een God is die vergeeft. Dat leert de Bijbel heel duidelijk. En dan ook de meest ernstigste zonde. Want dat is toch de meest ernstigste zonde wanneer wij door het ongeloof God en Christus verwerpen. En dat wij weigeren ons te bekeren tot de Heere. En dat de Heere die zonden wil vergeven. En dat keer op keer. En dan zodanig dat hij er nooit, nooit meer op terug zal komen. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Nou, dan zegt Jesaja: dan krijg je deel aan door het woord. Als het woord van God kracht gaat doen. Dat woord des Heren, dat is voor Jesaja een hele belangrijke zaak. Jesaja is daartoe geroepen om dat woord des Heren te verkondigen. En heeft al in Jesaja 40 vers 8 gezegd dat een bloem die valt af en het gras verdort. Maar het woord des Heren zal bestaan tot in der eeuwigheid. En ook in Jesaja 55 vers 3 heeft hij al gewezen op dat woord van de Heere. Als er staat: neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En daarmee komt Jesaja dus met het uitwendige woord van God. Er staat in het Hebreeuws dat hij vertaald is met woord, het woord dabar, en dat betekent woord en daad. Dat het woord dus een daad is van God. Het blijft niet bij woorden. God die komt dan met daden. En dat is voor Jesaja ontzettend belangrijk. Hij mag dat prediken. Dat woord dat een daad is van God. En dan gaat hij dat woord illustreren met een beeld. Namelijk met het beeld van de regen en van de sneeuw. En dat was in het oosten ontzettend belangrijk. Wanneer de akkers omgeploegd waren en het zaad was gezaaid, dan wachtte de oosterse boer op de regentijd. Dat had de Heere ook beloofd aan het oude volk. De regentijd en de sneeuw, de natte sneeuw. En als dan de regen kwam, dan wist die boer het. Dan zou het gaan gebeuren. Dan zou dat zaad door die regen in de aarde gaan zakken. En dan zou de regen de aarde doordrenken. En dan zou dat zaad ook rijp gaan worden en tot ontkieming komen. En dan zal het na verloop van tijd ook vrucht gaan dragen. Dat was van levensbelang. Want als dat regen niet zou komen, gemeente, dan zou er voor volgend jaar geen zaad meer zijn. En er zal er geen brood komen voor de eter. Zo staat er in onze tekst. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengt en uitspruiten, zaad geven den zaaier en brood den eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. En dan gaat Jesaja dus iets speciaals zeggen over dat woord des Heren. Dat woord des Heren, dat komt uit de mond des Heren. En dan gaat het hier dus over dat levende, eeuwige, blijvende woord van God. En dat woord des Heren, dat zal ook net als die regen en net als die sneeuw zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Het gaat om de vraag, hoe krijg ik daar deel aan? Aan die vergeving. Nu, zegt hier Jesaja. Dat gebeurt door de prediking van het heilig evangelie. En dan zegt u misschien, allereerst zal dat wel bedoeld worden, het inwendige woord wat iemand dan krijgt in zijn hart door de werking van de Heilige Geest. Maar daar moet u niet te snel mee komen. Want hier bedoelt Jesaja allereerst het uitwendige woord van God. We moeten ook oppassen, gemeente, dat we niet dopers gaan denken. De wederdopers, dat was een stroming net na de reformatie. Die vonden eigenlijk dat Calvijn en Luther van de Bijbel een papieren paus gingen maken. Door telkens maar te hameren en te zeggen, door het woord alleen, sola scriptura. Maar de wederdopers die zeiden, die Bijbel, ach, dat is van papier, dat zijn maar zwarte letters, dat is niets. Het gaat om de inwendige verlichting van de Heilige Geest. De Geest. Ja, dat is ook zo. Daar gaat het ook om. Dat moet er zeker bij komen. Maar daarbij moeten we dat geweldige genademiddel niet verachten wat de Heere aan ons gegeven heeft. Dat is Gods onfeilbaar woord, dat unieke boek, dat duidelijk te onderscheiden is van allerlei andere menselijke boeken. Waarvan de Heilige Geest de auteur is. De Heilige Geest die mensen aangedreven heeft. Dat onfeilbare woord van de levende God. Daar heeft Jesaja het over. Dat is net als regen. En soms dan heb je misschien het gevoel dat je zegt, ik zit onder de preek en het regent woorden over me heen. En wat doen die woorden eigenlijk? Ja, zij dalen neer. Op de akker van mensenharten. Zoals de regen en de sneeuw dat ook doet. Op de akkers in het oude oosten. En dan zal dat woord des Heren, dat zal niet ledig tot God wederkeren. Maar het zal doen wat hem behaagt, staat er. En misschien denkt u dan wel, dominee, dat woordje behagen, dat heeft te maken met het welbehagen. Daar zal Jesaja wel mee bedoelen, het verkiezende welbehagen van God. Nou, dat is een betekenis van dat woordje behagen. Want ik geloof zelf, gemeente, dat Jesaja dat hier niet direct bedoelt. En dat is zeker een Bijbels gegeven, gemeente. Dat het woord van God zal doen vanuit zijn verkiezende liefde wat God behaagt. Maar wat God behaagt, dat is vooral wat wij samen nog even teruggelezen hebben in vers 6 en 7. Dat woord des Heren, dat zal dat gaan doen. Wat? Mij zoekende maken naar de Heren. Terwijl het nog kan. Mij roepende maken tot de Heer. Terwijl Hij nabij is. Dat zal dat gaan doen. Wat? Dat zal dat doen wat er staat in vers 7. De goddeloze die verlaat zijn weg. Hoe is het mogelijk? Die goddeloze jongen. Het woordje goddeloos, dat is iemand die zonder God is. En de dingen zonder God doet. Die denkt zonder God. Die doet zijn studie zonder God. Die doet zijn werk zonder God. Die gaat om met zijn geld zonder aan God te denken. Die gaat verkering zoeken zonder aan God te denken. Die gaat een boek lezen zonder aan God te denken. Die gaat naar een film kijken zonder aan God te denken. De goddeloze. Zonder God zijn wij geboren, geliefd. Zonder hoop. Die leeft alsof er geen God is. Ook al ben je godsdienstig opgevoed. Maar die zal doen wat God behaagt. En wat behaagt God? Dat die weg verlaten wordt. Ben je er al mee bezig? Om dat daadwerkelijk te verlaten. En daar nooit weer naar terug te keren. Dat dat de keuze van je hart geworden is. Die liefdeskeuze. En dat je dat krachtig ook besluit. Die besluitloosheid niet waar. Hoe lang hink je nog op twee gedachten? En blijf je altijd maar schipperen. En dat leventje vasthouden, die ongerechtige gedachte. Want iedereen heeft zo zijn denkwijze. Die kromme gedachte. Die gedachten die mij telkens weer van God afleiden, terwijl ik mijn knieën buig en ga bidden. En dat mijn gedachten zomaar weer overal heen dwarrelen. Terwijl ik aan het luisteren ben naar een preek. En dat ik door een woordje of een opmerking van de dominee zomaar weer ergens ben. Op mijn werk of thuis of in de keuken of op school of bij mijn vriendin. Of wat ik gisteravond gedaan heb. Ach, een mens die zwerft net als een vogel heen en overal. Totdat hij vermoeid wordt en neerstort in de eeuwige rampzaligheid. Maar dan gebeurt het. Wat God behaagt, dat behaagt God. Het behaagt God dat een mens gaat zoeken en gaat roepen vanuit de nood. En dat hij dat gaat verlaten. Dat hij tot die boetvaardigheid komt. Het zal voorspoedig zijn in waartoe ik het zend. Moeder, misschien zie je er wel op dat je zegt, die jongen van mij. Oh, wat zou het een wonder zijn als dat woord eens kracht mocht doen in zijn leven. Het zal voorspoedig zijn. Bid u daar dan ook om. Kind des Heren in ons midden. Ook voor je naast, ook voor de gemeente. Dominee, ouderling. Als u op huisbezoek gaat, morgenavond, dinsdagavond. Dat woord dan zal gaan doen wat hem behaagt. Dat uitwendige woord van God, ja, inderdaad. Door de krachtige werking van God de Heilige Geest. Om daadwerkelijk te gaan delen in die bijzondere gedachten van God. Dat God niet zo vergeeft als een mens. Dat God niet te vergelijken is bij een mens.
Daar gaat het vooral om. Daarop toegespitst. Dat hij een ontfermer is en dat hij menigvuldiglijk vergeeft. John Owen die schrijft in zijn prachtige boek over Psalm 130... een van de moeilijkste dingen om te leren geloven. De vergeving van zonden. Om dat persoonlijk toe te mogen eigenen. Waarom is dat zo moeilijk? Omdat wij mensen menselijk denken over de vergeving van zonden. In onze menselijke gedachten kan dat voor ons ook niet loslopen. Dat bijvoorbeeld een man, een andere man, zo diep beledigd en gekrenkt heeft en zo verwond heeft en zoveel schade aangebracht heeft, dat het hem misschien wel duizenden euro's gekost heeft en misschien wel heel zijn gezin geruïneerd heeft. Dat dan als zo'n man die dat overkomen is, dan de dader gaat vergeven. Dat die dader denkt van, zal hij dat dan echt menen? Terwijl ik zoveel gedaan heb tegen hem. Meent u dat echt dan? Schuilt u dan maar heel dat bedrag kwijt? En komt u dan nooit meer terug op de wonden die ik aangebracht heb? En de beledigingen en de schade, meent u dat echt? En elke keer als ik dan die man weer zie, dan denk ik er weer aan. En dan voel ik wat ik de man aangedaan heb. En hij groet mij vriendelijk en hij loopt op mij af en hij zegt, hoe is het tegenwoordig, gaat het een beetje? Maar zal hij dan geen dubbele gedachten hebben? Daarom, wij denken menselijk van God, wij kunnen dat niet rijmen. Dat is een levenslange les, ook in het leven van Gods kinderen. Dat God een God is, die daarin uniek is, die daarin verschilt van de afgoden. Dat hij vergeeft. Terwijl de afgoden afrekenen. Terwijl de afgoden zeggen, je moet mij betalen. Ja, maar dominee, dat zegt God toch ook. God die gaat toch zomaar niet over de schuld heen. Jazeker. Daarom komt dat woord des Heren tot de ziel. Dat woord des Heren, dat komt tot een goddeloze. Zoals die dader misschien ook komt en die zegt, hebt u daar nou over nagedacht wat u mij allemaal aangedaan hebt in al die jaren? Zodat die man tot bezinning komt en denkt, ja, moet ik hier nog verder mee doorgaan om die man zoveel schade aan te richten? Zo doet de Heer dat ook al, gemeente. Heel eenvoudig. Door met dat woord des Heren in te dalen in het hart. En je schuldig te stellen tegenover God. En dat God je dat inzicht gaat geven. Dat je tegen al de geboden zwaar gezondigd hebt. En dat je daardoor als het ware 10 pijlen naar de hemel hebt afgeschoten om God te doden. En God te krenken, ja, daadwerkelijk ook een poging gedaan hebt om God te doden. En daadwerkelijk hem ook gekrenkt hebt. In zijn eer aangetast hebt. En totaal niet gerekend hebt met wie God eigenlijk is. Dat hij met de minste zonde niet in aanraking kan komen. En dat hij, als hij naar zijn rechtvaardig oordeel handelt, dat wij er allemaal in één keer niet meer zijn. In één keer niet. Als God met mij gaat afrekenen. Waar is God over de schuld heen? Als hij vergeeft? Nee. En laat hij al die zonden en ongerechtigheden dan ongestraft? Nee. Absoluut niet. Kijk, en dat woord des Heren geeft dat inzicht. En niet alleen een inzicht zodat je het ziet en dat je het hoort en dat je het beaamt als een goede kattengezant. Dat je het uit je hoofd kunt zeggen. Maar dat je dat ook daadwerkelijk beleeft. En wat zal dat een ontsteltenis geven wanneer je dat daadwerkelijk beleeft. Dat je zegt, o God, indien gij onze ongerechtigheden zult gadeslaan en zult doen naar onze ongerechtigheden, dan moet ik vergaan en dat naar uw rechtvaardig oordeel. Heer, en u kunt de zonde niet ongestraft laten. Dat inzicht, gemeente, dat is noodzakelijk. Waarom is dat noodzakelijk? Om God, God te laten. En in verlegenheid te komen. En je af te vragen hoe God dan toch kan vergeven. Dat inzicht, dat God zelf daar een oplossing voor heeft uitgedacht. In zijn hoge hemel, hoge gedachten. Die veel hoger zijn dan onze menselijke gedachten. Want die man die zo beschadigd is en die zo beledigd is, die kan ook tegen die dader zeggen, man, dit zijn dingen die zijn gewoon niet te herstellen. Echt waar niet. Dat kan niet. Al zou je alsnog 100.000 euro's aan mij geven, maar je hebt mij zo diep gekrenkt, dat is gewoon niet te herstellen. Dan gaan mijn menselijke gedachten te boven. Maar daarom zegt Jesaja, Gods gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En Gods wegen zijn hoger dan uw wegen. Maar Heer, hoe hebben we dat dan gedaan? Hoe hebben we dat dan uitgedacht? Wat is het wonder daarvan, Heer? Nou, dat wonder, dat is wat gebeurt in de stal van Bethlehem. Waar Christus ons vlees en bloed heeft aangenomen. En mens geworden is. Opdat de uw zonde in het vlees van de Heer Jezus gestraft zouden kunnen worden. En dat rechtvaardig naar het oordeel van God. En dat daarin Gods rechtvaardigheid en heiligheid volkomen bevredigd zal worden. Dat is een bijzondere weg. Dat is een weg die mensen nooit hebben kunnen uitdenken. Dat is een weg die veel hoger is dan onze gedachten. Dat is een weg die veel hoger is dan onze wegen. Heer, hoe is het mogelijk dat ik ooit nog zalig kan worden? Als dat evangelie dan open gaat, dat je ziet dat je nog zalig kunt worden, dan is dat al zo rijk, gemeente, als dat open gaat. En dat geeft dan werkzaamheden om daar deel aan te krijgen. Daar heb je het. Hoe krijg ik daar deel aan, Heer? Want dat evangelie, dat is open gegaan voor mijn verloren zondaarshart. Dat je voor een ogenblik de ruimte daarin mocht zien. Maar dat je dan ook ging smeken, Heren, hoe krijg ik daar dan deel aan? Nou, dat woord des Heren, dat zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar dat zal doen wat mij behaagt. Dat zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zet. Dan zal dat gebeuren, dan ga je je bekeren. Tot de Heren. Dan ga je mij zoeken. En dan ga je tot mij roepen. En dan ga je die ongerechtige gedachten verlaten. Dan ga je echt een boetvaardige zondaar worden. Een verbrokene en een verslagene van hart. En dan ga je die liefdesbetrekking krijgen op alles wat van God is. Dan ga je zoeken daar deel aan te krijgen. En dan gaat de Heere, die gaat je brengen bij dat wonder, want onze God ontfermt zich. En onze God vergeeft menigvuldiglijk, keer op keer. En dan ondervind je datgene wat onze derde gedachte naar voren brengt. Namelijk de vrucht van Gods gedachten en Gods woord. Als de Heilige Geest dat wonder gaat toepassen van de vergeving der zonden. Als de Heilige Geest dat heerlijke, kostelijke wonder van de gave Gods
in het hart gaat brengen. Namelijk van zijn zoon. Van zijn dierbaar bloed. Dat aan al de eisen van Gods recht voldoet. Als hij daar met dat bloed op de deurposten van uw hart gaat strijken. Dan gaat u dat ervaren wat er staat in de laatste twee teksten, vers 12 en 13. Want in blijdschap zult gij uittrekken en met vrede voortgeleid worden. En de bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. En voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Onze derde gedachte, de vrucht van Gods gedachten en Gods woord. Dan gaan er grote wonderen gebeuren, zegt de profeet Jesaja. Als dat toegepast wordt. Jesaja die denkt allereerst hier aan een historische gebeurtenis. En dat kunnen we ontlenen aan de woorden die er staan in vers 12. Uittrekken en voortgeleid worden. Dan denkt hier Jesaja aan de terugkeer uit de ballingschap. De verlossing uit de ballingschap. Dat zal gaan gebeuren. Als de Heere dat gaat toepassen. De vergeving van zonde. Dan keren jullie weer terug uit de ballingschap. En dan zullen jullie voortgeleid worden. En dan zegt hier de profeet ook hoe dat zal gaan. Namelijk in blijdschap. In een onuitsprekelijke blijdschap. Dan zul je huppelen van zielenvrucht. Dat is een wezenlijke vrucht van de vergeving van zonde. De blijdschap in de Heere. En met vrede zult gij voortgeleid worden. En dat zul je ook merken. Dat zul je merken aan de dingen die vroeger een sta in de weg waren. Om terug te keren. Dat je misschien gedacht hebt, toen je daar in Babel zat, hoe zal ik ooit weer terugkeren naar het beloofde land? Want die bergen weet je wel. En die heuvelen weet je wel. En na zoveel jaren, wat is er dan terechtgekomen van die akker die ik moest verlaten? Van dat land, die distels weet je wel. En die doornen weet je wel. Die bergen en die heuvelen die staan dan voor het beeld van de hindernissen die oprijzen voor die ballingen om terug te keren. En als ze dan terugkeren en ze aanschouwen dan het land wat ze ooit toen hebben gekregen en ze zien wat een puinhoop dat geworden is en wat de doornen en de distelen teweeg gebracht hebben. Ach, wat moet daar dan van terechtkomen? Maar nee, zegt Jesaja. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang van voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Met andere woorden, je zult het merken dat waarvan je dacht, dat, ja maar dat zal wel een hindernis zijn, dat zal wel een sta in de weg zijn, dat God ervoor zal zorgen dat juist het tegenovergestelde beleefd wordt. Dat die bergen en die heuvels juist meewerken ten goede. Dat zij vrolijk zingen. En al die bomen, dat die huppelen omdat u daar aankomt en omdat u uittrekt en omdat u voortgeleid wordt. In blijdschap en in vrede terug naar het beloofde land. En dan zult u zien dat voor een doorn een dennenboom op zal gaan en voor een distel een mitteboom. Dan zult u zien dat die akkers weer gaan groeien en gaan bloeien. En dat daar weer vruchten op zullen komen die echt heerlijk zijn om daarvan te genieten of om daaronder te zitten. Die productief zijn. En dat zal voor de Heere tot een eeuwige naam zijn en tot een teken dat niet uitgeroeid zal worden. Dat is de historische betekenis. Er is ook nog een andere uitleg en dat is de eschatologische betekenis. Dat is een moeilijk woord, dat betekent de leer van de laatste dingen. Dus dat gaat over de eindtijd. Dat gaat over die tijd dat Christus terug zal komen en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Jesaja die heeft daar ook al van geprofeteerd in Jesaja 65 vers 17 tot en met 25. En als je dat leest thuis, dan lees je daarvan een heilige harmonie. De wolf die zal met het lam verkeren en de leeuw die zal stro eten als een rund. En het kleine kind zal spelen in het hol van een adder van een gevaarlijke slang. En daarom ziet dat ook op een meervoudige vervulling, hoe dat straks zal zijn wanneer Gods kinderen voor eeuwig bij de Heere zullen wonen. Dan zullen zij uittrekken en met vrede voortgeleid worden naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dan zullen ze ervaren dat alles juicht tot Gods eer. De bergen, de heuvelen, de bomen van het veld. En er zal alles bloeien en groeien tot voordeel van Gods kinderen. Dan zullen ze daar eeuwig het paradijs weer mogen ervaren. En dan de derde betekenis. Daar had u misschien wel het eerste aan gedacht. Wat onze kanttekeningen ook doen. En ik lees u de kanttekeningen voor. Als het gaat over dat er staat, voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een mitteboom. Dan zeggen onze kanttekeningen, dat is die tevoren als distelen en doornen waren. Dus dan gaat het over mensen. Mensen die stekelige distelen waren en stekelige doornen waren. Dat is onvruchtbaar. En tot alle goed onbekwaam. Die zullen vruchtbaar worden. En als schone bomen opwassen. Nadat zij door de Heilige Geest zullen vernieuwd en wedergeboren zijn. Dat zeggen onze kanttekeningen. Dus dat is de geestelijke betekenis van deze woorden. En laten we dan even teruglezen, gemeente. Als namelijk dat woord des Heeren, dat niet ledig tot God terug zal keren, doen wat God behaagt. Namelijk dat ik in ware boetvaardigheid, in leedwezen, in oprecht berouw tot de Heere, de toevlucht neem en smeek om de vergeving van zonden. En dat de Heere mij dan genade vergeeft om Christus wil. Dan zal er een groot wonder gebeuren. Want wat gebeurt er dan, zegt onze tekst, dan zult gij in blijdschap uittrekken. En dat doet denken aan een gevangenis. Zoals de dichter dat zingt, voer mij uit mijn gevangenis. Dat is de gevangenis van de zonde. De gevangenis van de heerschappij van de duivel. Die sterk gewapende. Die arme jongen. Het arme meisje tot nu toe bewaakt. En absoluut niet van plan is om hem of haar los te laten. En waar je ook niet tegen opgewassen bent. Dat je zegt, oh die zonde, die heerschappij des duivels, heren. Ik zal nooit uit mijn gevangenis komen, maar dan. Dan komt die sterkere. En dan gaat die sterkere de kwitantie laten zien. Het betaalmiddel. En daar kan de duivel niet tegenop. En dan zal hij opzij moeten. En dan moet de zonde ook, die arme verloren zondaar, loslaten. Vrijlaten. En dan wordt hij vervuld met een hemelse heerlijke blijdschap. Een wezenlijke vrucht van het echte geestelijke leven, gemeente. Dat als de Heere in ontferming over je heen buigt en je laat gevoelen in je hart en hij spreekt tot je ziel. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dan kan het niet anders dat je met die lamme man je beddeke oppakt en dat je springt van zielenvreugd.
En dan wil je dat wel aan iedereen vertellen en aan iedereen laten zien. Dan zul je met blijdschap uittrekken en met vrede voortgeleid worden door het werk van de Heilige Geest. Omdat Hij vrede doet smaken in je ziel. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede met God. Vrede met de dieren des velds. Vrede met de mensen. Een onuitsprekelijke, wonderlijke, heerlijke, niet te verklaren, niet te peilen, vrede. Dan zult gij in blijdschap uittrekken en met vrede voortgeleid worden. En waar je dan eerst zo tegenop zag, dat je dacht van dat zijn toch hindernissen. Hoe zal ik ooit tot bekering komen? Hoe zal ik ooit zo ver komen dat ik de Heere mag vinden? Dat Hij naar mij luistert. En dat ik mag delen deze weldaden, die bergen, die heuvels, die blokkades, die hindernissen. Die heuvels van ongeloof, van twijfel, van zonderliefde. Die de Heer, die de duivel opwerpt, telkens weer opnieuw. Die bergen van vroegere schuld, van het krenken van God en zijn naam en zijn heerlijkheid. Die onverschilligheid, die bergen, die heuvels, die zullen geschal maken. Die zullen geen hindernissen meer zijn. Want hoe menigmaal ik dan tegen de Heere gezondigd heb, gemeente. Maar Gods gedachten die zijn hoger dan mijn gedachten. En dat is iets waar Gods kinderen nooit in uitgebonden raken. Dat Gods kinderen het met de dichter zeggen. God heb ik lief, want Hij hoort mijn stem. Hij redt mij keer op keer. Telkens weer opnieuw. Het zijn geen hindernissen voor de Heere. Het zijn geen barricades, gemeente. Dat denkt dikwijls de aangevochten kerk wel. En zeker wanneer we nog zo ongeoefend zijn in dit stuk, dan denk je al gauw van, ach, nou trekt de Heer zich terug. Maar denk toch niet zo menselijk van God. En vraag of je ook zo mag denken zoals God denkt. Dat is veel hoger dan mijn gedachten. En zijn wegen zijn ook veel hoger dan uw wegen. Je kunt daar nooit bij. Nooit en ten nimmer bij. Zo hoog, zo hemelhoog. Zo God verheerlijkend. En dan, ja dan zul je merken, ik die eerst zo'n distel was, zo'n doorn, zo'n stekelige distel. Alleen maar goed voor het vuur. Helemaal niet vruchtbaar, helemaal niet dienstbaar. Zo'n distel, zo'n doorn. Voor een distel zal een dennenboom opgaan, voor een doorn een mitteboom. Een dennenboom die echt nuttig is. Door de bekwaammakende werking van de Heilige Geest. Ik die eerst nutteloos was. Zoals Paulus dat schrijft aan Filemon na de bekering van Onesimus. U, hij die eerst onnuttig was. Is u nu tot nut. Zo zal het ook met een kind des Heren zijn. Die zal vruchtbaar zijn. Een mitteboom, een heerlijke geurende mitteboom. Die in de valleien van de verootmoediging groeit. Maar die zo heerlijk kan geuren, zo'n dennenboom. En wat zullen de mensen dan zeggen? Dat is van de Heere. Dat kan niet anders. Dat is duidelijk. Kijk, en daarom eindigt Jesaja ook. En dat zal de Heere wezen tot een naam. En tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Wat de duivel dan ook probeert om zijn stank er weer overheen te gieten. En wat de zonde ook weer voor een poging doet om weer die oude geur naar boven te laten komen. Maar je blijft een mitteboom. Je blijft een dennenboom. Door de genade van God, want het zal de Heere zijn tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Amen.
eindigen met gebed. Heere, u hebt het zelf gezegd. Mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, dat zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn waartoe ik het zend. En wij smeken en bidden van u, of gij dat ook uit genade in het midden van onze gemeente waar zal willen maken. We hebben dat niet verdiend, o Heere. Let het op onze ongerechtigheden. Zo zwaar, zo diep krenkend hebben we tegen u, de Heere, gezondigd. En u zal alle reden hebben om nooit meer naar ons om te zien. En geen andere gedachten te openbaren dan alleen maar de eeuwige verdoemenis. Maar Heere, u hebt u toch zelf ook die hoge, heilige, heerlijke, kostelijke gedachten des vredes geopenbaard in uw woord, dat er bij u vergeving is. Altijd al geweest. Wij smeken het u of gij dat wilt toepassen. Of wij daar ook deel aan mogen krijgen. Zou u ons daar dan ook aan willen ontdekken, aan die ongerechtigheid. Daar plaats voor willen maken. Opdat er daadwerkelijk boetvaardigheid inkeert. Komt en berouw voor uw aangezicht. Gelijk de tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar toch genadig. En blijf dan toch niet achter, o Heere. Zou u dan willen spreken tot de ziel. Dat het bloed, alleen dat dierbare bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Amen. En dan zingen wij tenslotte het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen gedachtenis. Het derde van 111. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.